Wat betekent het om je thuis te voelen in een woonzorgcentrum? Als je leven, je taal en je cultuur ergens anders begonnen zijn. Welkom bij Studio Bomma, de podcast over wonen en leven in het woonzorgcentrum. Een podcast van Sense of Home en jullie aangeboden door Sodexo. In deze aflevering hebben we het over een thema dat steeds belangrijker wordt in onze woonzorgcentra. Bewoners met een migratieachtergrond. Hoe zorgen we ervoor dat ook zij zich echt welkom voelen? Dat een woonzorgcentrum ook voor hen een plek kan worden waar ze zich thuis voelen? Daarover ga ik vandaag in gesprek met Malika El-Yafoufi. Wie zij is en wat haar verhaal is, dat hoor je zo meteen.
Dag en welkom bij Studio Bomma.
Een podcast speciaal voor al wie in een woonzorgcentrum werkt en zich elke dag voor ons inzet.
We komen hier vertellen wat er echt belangrijk is voor ons en waar we straks van wakker liggen.
En dan neemt Maite ons mee op een reis vol verhalen en handige tips.
Samen met haar gasten gaan we op zoek naar manieren om voor het woonzorgcentrum een echte thuis te maken.
Pak dat momentje rust en wie weet doet je ons ook nog een plezier mee. Want als je laat zien wat je met die tips hebt gedaan, maak je kans op een verwenactie voor iedereen in je woonzorgcentrum.
Dus, zet u gemakkelijk, luister naar Studio Bomma met Maite en haar gasten en laat u inspireren.
Ik ben hier nu in woonzorgcentrum Hollebeek. En dat is een woonzorgcentrum in mijn eigen wijk, het Kiel. En het Kiel, dat is echt een super diverse buurt. En nu ben ik heel benieuwd of dat hier ook zo zal zijn in het woonzorgcentrum. En ik zit hier aan tafel met Bart en met Sandy. En dat zijn twee woonleefbegeleiders. Zeg, Bart en Sandy, is Hollebeek een divers woonzorgcentrum?
Ik denk dat wij dat absoluut proberen te zijn en we groeien daarin.
Ja, ja.
Ja, we hebben al een aantal bewoners gehad met een migratieachtergrond. Ik denk dat het oorspronkelijk plan was om dat nog iets meer uitgebreid te hebben. Het begint wel te komen. Dus niet dat wij, denk, in vergelijking met andere woonzorgcentra, dat wij daar wel een beetje een naam in hebben, dat we dat wel aanvaard, dat aanvaardbaar is om naar hier te komen.
Ja.
Maar dat het toch wel minder is dan dat wij zouden willen.
Ja. In oorsprong, we hebben een woonzorgcentrum en een dagcentrum. En in oorsprong was het eigenlijk de bedoeling om dat dagcentrum te openen en te richten op mensen met een migratieachtergrond. Omdat wij hier inderdaad in de ideale buurt zitten. We hebben daar toen heel hard op ingezet. We hebben daar personeel met een migratieachtergrond te werk gesteld.
De drempel te verlagen.
Ja, de drempel te verlagen. We zijn echt in de buurt gaan ronselen, reclame gaan maken bij dokters, naar de moskee gegaan, naar verschillende culturen aangeschreven. En we hoorden wel dat daar echt een hele hoge nood is. Maar de drempel is zo groot voor het moslimcultuur om toch die stap te zetten. Omdat daar ook heel hard wordt gekeken door de familie en zo, dat dat eigenlijk toch nog iets is dat niet echt gekend en aanvaardbaar is in die familiekringen van bijvoorbeeld moslims.
Ja. Ah ja, ja, oké. Dus dat is eigenlijk wat de reden waarom dat er zo weinig moslims in een woonzorgcentrum wonen.
Ja, dat is. Wij horen dat dat soms precies een schande is als die mensen hun ouders naar een woonzorgcentrum zouden brengen. Dat daar echt de bedoeling is van je zorgt voor je eigen ouders.
Ja. Zeg, en jullie zeiden van, we hebben daar al wel wat inspanningen rond gedaan. Jullie hebben er ook al wel wat deskundigheid in opgebouwd.
Mm-hmm.
Wat zijn zo dingen die jullie dan doen om die mensen toch te verwelkomen?
Ik denk dat het personeel ook hier heel divers is. Er zijn altijd wel collega's die daar ook wel de taal spreken, die de cultuur ook heel goed kennen.
Ja.
Ook op het gebied qua voeding is er ook soms een aantal zaken waar we op moeten letten, zoals dat er halalvoeding kan voorzien worden. Dat ook heel belangrijk is voor de bewoners dat binnenkomen, of voor de familie dat binnenkomt, dat die wel die mogelijkheid hebben voor halal te eten. En dat is er zeker bij ons. Dat wordt ook apart voorzien vanuit onze keuken. De mogelijkheid voor bidden, voor altijd op bezoek te komen. Ook dat ze zelf eten mogen meebrengen van thuis uit naar hier. Dat die mogelijkheid er is.
Ja.
Dus ik denk wel dat er een aantal zaken zijn dat wij kunnen aanbieden voor mensen met een andere.
Ja, en er zijn ook wel een aantal zaken in het verleden dan al naar boven komen waar dat wij zeker op voorhand geen rekening mee gehouden hadden. En dat bijvoorbeeld zo ik weet niet meer juist hoe dat het juist ziet, maar zo mannen mogen bijvoorbeeld niet door vrouwen worden gewassen. Hè, terwijl dat hier toch wel heel veel zorgkundige vrouwen zijn. Dat zijn dingen waar dat wij eigenlijk in het begin geen rekening mee hadden gehouden. Waar dat wij ook in gesprek mee zijn gegaan van hoe gaan we daarmee om? Want kunnen wij dat maken dat die hun voorkeuren kunnen stellen van enkel door een man op te worden gewassen of zo? Ja. Want dat is allemaal niet zo evident qua personeelsregelingen en zo.
Ja.
Dus dat is nog altijd wel een zoektocht.
Ja.
Dikwijls willen die mensen ook op hun kamer wel blijven eten, willen niet in groep leven, wat hier toch wel de bedoeling is, dat je toch wel in groep eet en zo. Geef je eraan aan toe of niet? Hoe gaat het daarmee om? Want familie eet ook wel graag samen met mijn moeder of vader op dat moment. En dan komen die mee die kamer op. Allee, dat is toch wel een heel aanpassing. Hè? Ook als er iemand overlijdt, dan is dat hier. komt hier ineens zo soms 50 man binnengestroomd. Dat zijn dingen die wij niet gewoon zijn. Welkom, hè? Allee, absoluut. Maar dat is even allemaal heel raar. Maar
Zeg, en hoe is dat voor de bewoners zelf? Als er dan toch een aantal mensen met een migratieachtergrond hier wonen, hoe ervaren zij dat en hoe ervaren ook de andere bewoners dat?
Ik heb daar nooit echt heel grote commentaren of moeilijkheden. Nee, eigenlijk niet. Dat gaat redelijk vlot.
Terwijl jij er ook amper op dat er andere
jullie horen nog een derde stem, maar ook Laura is erbij gekomen.
Nee, er zijn eigenlijk van bewoners uit heb ik nog niet echt mensen horen klagen over dat daar iemand zit met een andere migratieachtergrond of een andere taal. Of dat heb ik nog niet gehoord.
Ik denk dat er wel gewoon respect is naar elkaar. En dat vind ik al iets heel mooi. Dat er geen commentaar op komt, dat dat kan, dat dat aanvaard wordt. Want sommige mensen kunnen ook absoluut de taal, de Nederlandse taal, niet. En zelfs daarvan maken weinig mensen een probleem. Ik hoor dat niet. Terwijl dat ik soms zo wel merk, zo, als hier bewoners zijn die Franstalig zijn en zo, maar ook Nederlands kunnen en die dan toch in het Frans beginnen, daar zullen ze dan wel commentaar op hebben. Maar zo,
Oké.
Goedemorgen Malika, welkom bij Studio Boma.
Dankjewel. Goedemorgen, Maite. Ik vind het heel erg fijn om hier vandaag aanwezig te zijn.
Ja, we nemen de aflevering op in een bijzondere periode, want we zitten in de laatste dagen van de Ramadan. Hoe gaat het met u?
Heel goed, dankjewel. En inderdaad, we zitten in de 10 laatste dagen van deze bijzondere maand. Wat betekent dat die extra intensief zijn naar gebed, naar samenkomen met de familie, naar extra goede daden. Dus dat zit inderdaad helemaal goed. En we kijken natuurlijk ook heel erg uit naar het suikerfeest.
Ja, en ik heb het gehoord, ofwel vrijdag ofwel zaterdag.
Inderdaad.
Ja. Ik vind het in elk geval heel fijn dat jij in deze drukke periode toch nog tijd hebt gemaakt om naar Studio Boma te komen. En voor de luisteraars die u nog niet kennen, zou jij jezelf misschien even kort kunnen voorstellen?
Natuurlijk. Ik ben Malika Eliafoufi en mama van 4 kinderen, echtgenote en dochter van een gastarbeider. Daarnaast zet ik mij ook actief in als vrijwilliger en werk ik op dit moment voor het regionaal expertisecentrum Dementie Orion.
Ja, want daar zijt jij degene die zich heel erg bezighoudt met het thema over ouderen met een migratieachtergrond en dementie. En daar kennen wij elkaar van, hè, Malika?
Helemaal waar, ja.
Want ik ben nog collega van u geweest daar. Maar ik ben toch nog altijd benieuwd waar dat uw gedrevenheid voor de zorg is ontstaan.
Dat is eigenlijk stap voor stap gegaan. Eerst was ik actief in de kinderopvang. Dat heb ik 10 jaar gedaan. Dat heb ik ontzettend graag gedaan. Maar naar het einde toe begon het toch te kriebelen om iets anders te gaan doen. Dan ben ik gegaan voor een carrière-switch. Heb ik mij terug ingeschreven aan de hogeschool om gezinswetenschappen te studeren. En in het eerste jaar van de studie konden we een eigen thema kiezen om een mini-paper te schrijven. En net op dat moment zag ik in onze omgeving heel veel mensen de diagnose dementie krijgen. Dat heeft mij getriggerd op zo'n danige manier dat ik dat als thema heb gebruikt voor de minipaper. En bij onderzoek bleek dat mensen met een migratieachtergrond tot 4 keer meer kans maken om dementie te ontwikkelen. Ja, dus dat is een hallucinant gegeven. En daar ben ik mee aan de slag gegaan. En we zien ook vooral omdat vandaag de eerste gastarbeiders beginnen te vergrijzen, dat de zorg stelt voor bijkomende uitdagingen.
Absoluut. Maar wat een cijfers zijn dat, zeg.
Absoluut.
En op die manier heb jij je daarin vastgebeten en zei jij daar echt expertise in beginnen opbouwen, hè, Malika?
Ja, absoluut. Ja. Het cijfer raakte mij zo diep, omdat ik weet dat de mensen beginnen te vergrijzen, de mensen worden ouder. Zij maken sowieso meer kans op bepaalde aandoeningen ten opzichte van hun Vlaamse leeftijdsgenoten. En ik wilde daar echt mee aan de slag gaan. Ik heb dat vastgenomen en dat is nu mijn stokpaardje ook binnen het expertisecentrum.
Oké. Nu, de podcast van Studio Bomma die gaat over sense of home, u thuis kunnen voelen. Wat betekent dat voor u thuis voelen?
Dat is eigenlijk vrij eenvoudig. Voor mij is thuis voelen niet echt plekgebonden. Het is niet zozeer op welke plaats bevind ik mij, maar eerder op een plaats waar ik mij gezien en gehoord voel, waar ik kan zijn wie ik ben met al mijn gewoontes, met mijn tradities, met mijn culturele achtergrond. Dat is voor mij een hele belangrijke in het thema thuis voelen.
Ja, en als we dat dan doortrekken naar een woonzorgcentrum... Hoe zou dat dan voor u zijn, Malika, als jij op een dag in een woonzorgcentrum zou wonen?
Wel, ik denk dat in dat opzicht ik zelf het minder moeilijk zou hebben dan bijvoorbeeld de generatie van mijn ouders. Voor mensen met een migratieachtergrond die nu aan het verouderen zijn, is het best moeilijk om zich thuis te kunnen voelen in een woonzorgcentrum zoals we dat vandaag kennen. Maar er zijn toch wel heel veel dingen die een rol spelen om je thuis te voelen in een bepaalde omgeving. Dan denk ik aan het gebed bijvoorbeeld. We zitten nu in de vaste periode. Is daar ruimte voor? Zijn er andere zaken die een woonzorgcentrum kan faciliteren waar de persoon specifiek nood aan heeft, waar er een behoefte voor is?
Ja, ja. Want daar zijn wij nog niet zo vertrouwd mee eigenlijk.
Nee, nee. En dat maakt dat mensen met een andere achtergrond of met een andere cultuur zich niet zo gauw thuis voelen in een woonzorgcentrum van vandaag de dag.
Ja.
De enigste ding is het gebied. Bijvoorbeeld. Omdat dat is de belangrijkste dingen als je moslim bent.
Ja.
Je moet echt tijd hebben om te kunnen bidden. En dan die bidden, gebed is in vijf keer per dag. Dus ik denk dat die bewoner hier, als je in een zorgcentrum is, kan niet geen tijd om dat te doen. Omdat ze beseffen ook niet... Sommigen dementeren misschien. Ze beseffen niet als het tijd is om te bidden. Maar we hadden een mevrouw, die was moslim ook, maar ze is nu overleden. Maar op het begin, als je vrijdag is, omdat ze zegt dat vrijdag is die dag hoe alle moslim kan naar de moskee gaan om te gaan bidden. En zij, als je vrijdag is, ze wil echt proper zijn. En dan proper kleren aan en... Wij zeggen gewoon tegen haar, het is vandaag vrijdag. En ze is blij met proper kleren. En ze zegt tegen ons om Koran. Het Koran, dat is onze, wat we kunnen lezen als we gaan bidden. En dan zegt ze, ja, zet die Koran aan en ze zit. En ze begint dingen te zeggen, wat moet gezegd worden. Omdat ze kent nog niet alles, maar een paar. En ja, we respecteren daar. Hè. En iedereen die geen moslim ook zijn, respecteert dat ook.
Ik kom heel vaak in heel veel verschillende woonzorgcentra en wat aan mij opvalt is dat ik daar heel weinig bewoners zie met een migratieachtergrond.
Ja, dat klopt. Je ziet hier en daar wel een aantal bewoners met een migratieachtergrond, maar die zijn eigenlijk best wel op één hand te tellen. Dat heeft twee belangrijke oorzaken. Enerzijds leeft in heel veel culturen nog steeds het idee dat mensen graag voor hun ouderen willen zorgen. En daarbij zien we ook dat heel wat woonzorgcentra eigenlijk niet afgestemd zijn op de specifieke zorg of de specifieke behoeften die deze mensen nodig hebben.
Oké, en wat bedoelde juist met niet helemaal afgestemd?
Wel, dat heeft heel veel te maken met de verschillen in gewoontes, in tradities. Maar ook, als we gaan kijken naar cultuursensitieve zorg, zien we ook dat daar een deeltje religiesensitieve zorg is. Denk maar bijvoorbeeld aan voeding. Voor sommige bewoners is het bijvoorbeeld heel belangrijk dat ze halal voeding kunnen krijgen. Of er een ruimte is om te bidden, om te bezinnen, om te mediteren. Het kan ook gaan over hoe eet ik. In bepaalde culturen wordt er met stokjes gegeten. Kijk maar naar de Aziatische keuken bijvoorbeeld. Maar sommige culturen eten bijvoorbeeld ook met de hand. Om die dingen te faciliteren, is er wel een extra inspanning nodig in de woonzorgcentra dat eigenlijk wel een verschil kan maken.
Oké.
Voor mij begint daarom dan ook cultuursensitieve zorg bij persoonsgerichte zorg. Nog voor we over cultuur en religie aan de slag gaan, vind ik dat we vooral moeten gaan kijken wie staat er nu voor ons? Wat is zijn verhaal? Wat is het verleden? Wat zijn de specifieke behoeften van deze persoon om op een volwaardige, humane manier zijn of haar leven te kunnen verder zetten?
Ja. Dat is eigenlijk zoals je naar elke bewoner toe
absoluut
opstelt. Hè?
Absoluut.
Ja, ja, ja.
Met ook de openheid naar vragen stellen. Mm-hmm. Hè, van wat zijn uw gewoontes? Wat vind jij belangrijk? Hoe zag uw dagelijks leven eruit voordat je in een woonzorgcentrum bent komen wonen? Vooral ook met een hele open houding, niet veroordelend. Kijken naar de persoon voor u. Daar begint het eigenlijk mee.
Echt gaan kijken van wat heeft die persoon nu nodig vanuit wie dat hij is en daarop proberen af te stemmen.
Absoluut.
Dus eigenlijk, als je zelfs nog niks weet van de moslimgewoontes en tradities, kun je dat al doen, hè?
Absoluut, ja. Absoluut. Dat kan zeker een opstap bieden om te gaan kijken, oké, naast het feit dat deze bewoner een vrouw of een man is, zijn er ook andere factoren die hem of haar maken tot wie hij of zij is. De deelidentiteiten, de stukjes identiteit die een persoon met zich meedraagt. En dat is wel een hele belangrijke, ook zeker als je te maken hebt met personen met een migratieachtergrond, om te proberen achterhalen, wat is het levensverhaal van deze persoon. Dat is bij iedereen belangrijk, maar misschien nog belangrijker bij deze kwetsbare groep, omdat zij een bepaalde rugzak met zich meedragen. Ze hebben een migratieverleden. Ze hebben bepaalde kwesties in hun leven gehad die bijvoorbeeld bij een doorsnee-Vlaming niet aan bod komt. Dat maakt dat hun leven complexer is en het ook moeilijker is om zich in een woonzorgcentrum van de eerste nood, om het zo maar te zeggen, thuis te voelen.
Dus wij hebben hier op onze gesloten afdeling een persoon met dementie. En die meneer die vonden wij regelmatig op de grond liggend terug. Hè? Heel raar. En we hadden zoiets van, allee, en altijd die rechtsleuren. Kom aan, je moet in je bed gaan liggen. Wat liet jij nu op de grond te doen? Dat was een moslimman. Totdat wij zo na enige tijd, of met die familie, ik weet niet meer hoe dat aan het licht is gekomen, bleek dat dat vroeger een
schapenherder
is geweest. En met zijn geloof en zo, dat hij altijd op de grond sliep. En dat dat voor hem dus heel normaal was om op de grond te slapen. Ook met zijn geloof en zo. En wij daar maar zo tegenin. En ja, voilà.
Ja, want dat thuis voelen, dat heeft natuurlijk bepaalde dimensies in zich die bij hen ook in hun levensverhaal heel tekenend geweest zijn. Hè?
Absoluut, absoluut. Zo heb je de migratie, maar ook bijvoorbeeld bepaalde gewoontes, bepaalde tradities, de levensbeschouwing ook, die voor heel veel mensen echt met stip bovenaan staat. Het feit of mensen bidden of niet, of mensen bepaalde tradities, bepaalde gewoontes hebben, dat is een hele belangrijke.
Ja. Je zei net, Malika, dat het levensverhaal van mensen met een migratieachtergrond, dat echt wel verschillend is natuurlijk van de meeste levensverhalen die wij beluisteren in een woonzorgcentrum. Mm-hmm. Wat zijn daar zo typische dingen aan die anders kunnen zijn?
Ik denk de levensbeschouwing, maar ook de achtergrond. Taal, maar ook bijvoorbeeld cultuur. Zo zie je heel veel verschillen tussen een westerse cultuur En bijvoorbeeld een Aziatische cultuur of een Afrikaanse cultuur of een Amerikaanse cultuur. Dus eigenlijk gaan kijken van waar zouden er eventueel verschillen kunnen zijn die we kunnen omarmen om de bewoner het in de mate van het mogelijke naar de zin te maken. Het is ook heel belangrijk om in uw achterhoofd te houden bij mensen met een migratieachtergrond dat zij een migratiegeschiedenis hebben. Met andere woorden, zij hebben ooit hun land van herkomst verlaten om in België te komen wonen voor uiteenlopende redenen. Maar dat maakt wel dat zij lange tijd gescheiden zijn geweest van de familie, van de omgeving, van de plaats waar dat zij geboren en opgegroeid zijn. Ik denk dat wij daar vandaag de dag niet zo helder bij stilstaan, maar dat maakt ook wel dat de persoon is wie hij op dit moment is.
Ja, dat vind ik super interessant ook om daarbij stil te staan, want dat is echt een gedeelde geschiedenis
ja.
die heel veel andere bewoners niet hebben. Hè?
Nee, klopt.
En dat ook heel veel impact heeft, denk ik, op u aanpassen in een nieuwe omgeving.
Heel zeker, want ja. die dingen spelen een rol, hè?
Ja, ja. Dus eigenlijk, Malika, als ik dat al mag samenvatten, de eerste stap om u af te stemmen is eigenlijk heel persoonsgericht werken en een bewoner heel goed leren kennen, doorvragen op hoe dat hij zich voelt, wat dat hij nodig heeft en dat levensverhaal ook heel goed kennen. Maar misschien is het ook helpend dat we toch wel iets te weten komen over de cultuur en de religie.
Dat is altijd heel erg handig, dat je een notie hebt van wat is belangrijk in die cultuur.
Ja.
Wat zijn de gewoonten? Wat is de traditie? Net om die persoonsgerichte zorg in de mate van het mogelijke te kunnen bieden. Bijvoorbeeld, heel vaak haal ik een voorbeeld aan van een man die moslim was. Hij is ondertussen overleden. Maar die bijvoorbeeld vanuit religieuze overwegingen een steen onder zijn hoofdkussen bewaarde om daar een rituele wassing mee te kunnen doen. Als je weet wat het verhaal is dat daarachter steekt, dan kan je daar heel veel begrip en heel veel warmte voor opbrengen.
Hoe is dat verhaal dan, Malika?
De man was niet meer mobiel en kon zich niet ritueel wassen middels water en gebruikte de kei om zijn rituele wassing te kunnen doen. Dat is een hele belangrijke voor deze meneer. En dan is het heel fijn dat je dat kunt faciliteren. Is dat door een rituele wassing door water of door de kei te gebruiken? Natuurlijk, als de zorgverleners niet weten wat het verhaal achter die kei is, dan kan dat als iets gevaarlijk of als een wapen gezien worden. En daar kan je toch wel het verschil in zien.
Ik kan mij echt zo voorstellen hoe dat dit misverstand kan uitgroeien tot een conflict op den duur.
Ja, en dat is het jammere daaraan.
Vanuit onwetendheid, echt, hè?
Absoluut, absoluut. Dus daarom ook een pleidooi om breder te kijken dan de referentiekaders die dat wij hebben en te gaan doorvragen, te gaan u openstellen, te gaan achterhalen waarom klampt een persoon zich aan een bepaald object of aan een bepaalde gewoonte vast.
Ja, oké, okay. Ja.
Daar zit absolute groei in, volgens mij.
Ja, dat kan ik mij... Want eerlijk, Malika, ik had hier ook nog nooit niet van gehoord.
Ja, dat snap ik.
Ik ben nu heel, heel blij dat ik dat ook weet.
Ja, dat snap ik. En natuurlijk kan je niet van alle culturen alles weten, maar het u openstellen naar de bewoner en naar de specifieke noden kan al heel helpend zijn om bepaalde misverstanden al bij voorbaat uit de weg te helpen.
Ja. Hoe is dat dan voor moslims als het einde ook dichterbij komt?
Ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke. Hè. Zeker naar levenseinde toe is het van heel groot belang dat je op een goede manier de bewoner alle ruimte en alle menselijkheid geeft om op een waardige, humane manier te kunnen sterven. Goede zorg is ook ervoor zorgen dat iemand op een goede manier aan zijn einde komt. En daar wringt ook meestal het schoentje in die zin dat bijvoorbeeld voor moslims het heel belangrijk is om bepaalde rituelen voorafgaand aan het overlijden, maar ook daarna, te kunnen doen. Bijvoorbeeld is het heel belangrijk dat de persoon die aan het overlijden is, in het reine kan komen met de omgeving, met de familie. Wij leven bij moslims ook heel sterk in een wij-cultuur ten opzichte van de westerse wereld die voornamelijk zich toespitst op de ik-cultuur. Wat betekent de wij-cultuur concreet? Dat mensen eigenlijk gedragen worden door de hele gemeenschap. De zorg of behoefte van een persoon wordt eigenlijk door de hele gemeenschap gedragen. Wat maakt dat bijvoorbeeld, zeker naar een levenseinde toe, er veel meer bezoek over de vloer kan komen, dat mensen nog eten komen brengen, dat mensen samenkomen om te bidden, om vergiffenis aan elkaar te vragen. Dus als je die dingen kan faciliteren, dan denk ik wel dat we een heel eind op weg zijn in de aanloop naar cultuursensitieve zorg.
En ook als iemand overleden is, we hadden ook een bewoner, die was ook moslim. Ze was ook hier overleden en ik was in dienst met een collega die is ook moslim. En toen we hebben haar gewoon voor die familie binnenkwam, we hebben haar gewoon, we nemen de janaza. We hebben haar goed aangekleed en dan gewoon haar hoofd, ja, dat moet gewoon op een manier, onze manier, haar hoofd goed leggen. En dan die directie van het Kaaba. Ze moet gewoon liggen en dan gewoon die... Er is een protocol die moet gedaan worden. We hebben dat ook bij haar gedaan.
Ja.
En toen de familie kwam, de familie was echt blij mee.
Zo.
Toen ze binnenkwam, ze zegt ja, we hebben alles gedaan. Maar ja. ze was echt content. Ze zegt ja, dat denk ik wel. Ze was echt...
Zijn een troost voor familie als zij weten dat er ook medewerkers zijn die moslim zijn?
Ja.
En op die manier ook kunnen zorgen voor hun familie.
Ja, dat klopt.
Hun familie.
Ja, dat klopt. Ja.
Zijn er nog zo dingen, Malika, die belangrijk zijn om waardig te kunnen sterven? Want ik kan me voorstellen dat dat echt heel belangrijk is om dat goed te doen, omdat je het ook maar ene keer goed te kunnen doen.
Inderdaad, ik zeg dat ook heel dikwijls. Hè. Sterven doe je maar één keer. Je kan niet terugkomen om het over te doen. Daarom is het heel erg belangrijk, ook voor het rouwproces van de nabestaanden achteraf, dat je het sterven op een hele waardige, humane manier organiseert. Bijvoorbeeld is het voor moslims heel belangrijk om heel alert de wereld te verlaten. Dus het liefst niet onder verdovende middelen. En daarbij ook bijvoorbeeld richting Mekka zich te richten. Dus dan kan het ook bijvoorbeeld heel handig zijn dat het zorgpersoneel het bed bijvoorbeeld richting Mekka draait. Kleine zaken die ervoor kunnen...
Een beetje
kunnen...
hulp van de familie voor de juiste richting.
Absoluut.
Dat gaan veel mensen wel niet weten.
Absoluut, maar als het een geruststelling mag zijn, Maite, tegenwoordig heb je overal apps voor en ook die dingen zijn heel makkelijk op te zoeken.
Technologie gaat ons redden.
Absoluut. Ja. Absoluut.
Zeg, Malika, een ander ding dat ik denk dat heel belangrijk is in het dagelijks leven, dat is de voeding, hè?
Ja, heel zeker. Voeding verbindt, voeding verblijdt. Dat is niet anders bij mensen met een migratieachtergrond als hun Vlaamse leeftijdsgenoten. Alleen is er natuurlijk wel een heel groot verschil tussen bijvoorbeeld de Italiaanse en de Vlaamse keuken. Dat is voor andere culturen net hetzelfde. Het is heel belangrijk dat het eten een beetje aansluit aan uw levensverhaal. Hè. Het halal eten aanbieden op zich betekent niet dat je enkel varkensvlees uitsluit, bijvoorbeeld. Het is heel belangrijk dat de dieren op een bepaalde wijze worden geslacht, dat mensen aan tafel kunnen beginnen met het woord bismillah, hetgeen dat ze heel hun leven hebben gezegd voor zij gaan eten. Die dingen maken echt wel een verschil om te gaan zien of mensen zich ergens thuis voelen, al dan niet.
Ja. Dat is misschien ook wel een beetje nieuw, dat de halal niet alleen geen varkensvlees is.
Ja. Ik kom op heel veel plekken waar ze zeggen van je kunt aanschuiven, want het is kip. Het is geen varken, dus het is halal. Dat is waarschijnlijk een misvatting, maar zo simpel is het niet.
Ja, en dat is dan eigenlijk alleen nog maar over de religieuze richtlijnen.
Mm-hmm.
Maar je hebt daar natuurlijk ook gewoon andere gewoontes en voorkeuren. Hè?
Ja, natuurlijk.
Net zoals eigenlijk de Vlaamse bewoners ook niet allemaal openstaan voor gerichten uit andere culturen.
Ja, zo is dat. En ook hoe je voedsel tot je neemt. Hè. Het feit dat in België het heel normaal is dat je met mes en vork eet, is niet in alle culturen zo. Ik weet bijvoorbeeld dat in de Chinese cultuur een mes enkel en alleen gebruikt wordt als een wapen. Dus als je dat naast je bord legt, dan ben je verkeerd bezig. Hè?
Ja.
Om maar een voorbeeld te schetsen.
En ook bijvoorbeeld eten dat wordt uitgeschept individueel vanuit een kar. Ik kan mij ook voorstellen dat dat in jullie cultuur zo nooit wordt gedaan.
Nee. Bij ons is het echt de gewoonte dat men gezamenlijk rond de tafel zit en uit een gemeenschappelijk bord eet. Dus dat op zich is al een hele grote verandering om allemaal op een individueel bordje te eten. Maar als daarbij nog een bestek komt kijken of de gerechten helemaal niet gekruid zijn zoals dat je hele leven gewend was, dan is het heel erg moeilijk om dat thuisgevoel te ondervinden.
Ja. Er juist hadden al even verteld toen dat je met je mini-paper op dat thema kwam van dementie, dat de diagnose dementie zoveel meer voorkomt bij mensen met een migratieachtergrond. Maar ik vraag me af of dat daar ook een afstemming nodig is naar de diagnosestelling van de dementie.
Heel zeker. Als je vandaag gaat kijken naar hoe de screening gebeurt om tot een diagnose te komen, dan zien we dat die eigenlijk niet zo hard aansluit op deze bevolkingsgroep. De meesten zijn analfabeet of hebben gewoon bepaalde kennis niet die van hen gevraagd wordt. Om u een voorbeeldje te geven, is een Turkse mevrouw niet meer helder in haar hoofd om het op die manier te verwoorden, omdat ze niet kan antwoorden op de vraag van wanneer ben je geboren? Of kan ze niet antwoorden omdat ze het nooit geweten heeft. Dat haar geboortedatum nooit is geregistreerd geweest. Ook vragen als in welke provincie wonen wij. Als je ongeletterd bent, analfabeet, dan is het heel erg moeilijk om op die vragen te antwoorden. Dus kan je ook in de screening naast de boot vallen.
Ja. Zeg Malika, en hoe komt dat eigenlijk dat dan die diagnose zoveel vaker voorkomt bij mensen met een migratieachtergrond?
Ja, dat is een goede vraag die waarschijnlijk meerdere mensen zich op dit moment stellen. Dat is omdat de risicofactoren die bijdragen aan het risico op dementie beduidend meer voorkomen bij onze mensen met een migratieachtergrond. Denk maar aan suikerziekte, aan hoge bloeddruk, maar ook aan een te hoge cholesterol. Te weinig beweging, ook het sociaal netwerk dat heel belangrijk is voor een goede hersengezondheid, is bij hen niet uitgebouwd of heeft tijden gekend dat zij heel erg eenzaam, heel erg veel heimwee hadden ook naar het thuisland. Dus al die zaken spelen een bijzondere factor, een bijzondere rol.
Amai zeg, ik vind dat echt wel heel straf. Als er dan zoveel mensen met dementie gaan zijn met een achtergrond, dan is het echt wel superbelangrijk dat de woonzorgcentra zich daar ook op gaan afstemmen.
Absoluut.
Ja. Een van de dingen waar ik nog aan het denken was, was taal.
Ja, dat is nog zoiets. Hè. Als wij ons nu opmaken voor een grote golf wellicht van mensen met een migratieachtergrond die dementie zullen ontwikkelen, dan zal taal sowieso een heel belangrijke rol spelen. In die zin dat, zeker als we gaan kijken naar de gastarbeiders die hier in hun prille twintiger jaren toekwamen, die hebben het Nederlands ook op latere leeftijd geleerd. Wat zien we bij dementie? Dat de later aangeleerde taal verdwijnt, waardoor dat zij eigenlijk enkel terugvallen op hun moedertaal. Als je dan in een woonzorgcentrum woont, waar geen zorgpersoneel is met dezelfde moedertaal, dan stelt dat de zorg voor een ongekende uitdaging. Want mensen met dementie verliezen al taal, zijn al moeilijk te doorgronden of te begrijpen. Als daar dan nog eens een keer een migratieachtergrond bij komt kijken en een onbruikbare of een onverstaanbare taal, dan is dat een hele moeilijke.
Ja, absoluut. Daarjuist had jij al even aangestipt dat de familie Ja, dat dat toch nog een andere betekenis kan hebben in zo'n wijkcultuur. Hè?
Ja, absoluut. Absoluut. Familie is een hele belangrijke in heel veel culturen. En je ziet ook dat de families bij mensen met een migratieachtergrond doorgaans groter zijn dan die van hun Vlaamse leeftijdsgenoten. Voor de tweede generatie van de migranten is dat natuurlijk wel een uitdaging. Hè. Enerzijds voelen zij heel sterk de verantwoordelijkheid om voor hun ouders te zorgen. En anderzijds hebben zij ook een eigen gezin, een eigen job, gaan ze bijstuderen. Dus dat vergt wel wat van zowel de eerste als de tweede generatie van onze mensen met een migratieachtergrond.
Dus eigenlijk voor de kinderen van die mogelijke bewoners, die zitten echt in een soort spanningsveld van heel hard willen zorgen voor de ouders, ja. Maar in de realiteit gaat dat eigenlijk niet meer zo goed. Dat moet toch veel gevoelens bij hun oproepen?
Absoluut, absoluut. Gevoelens van schaamte, maar ook schuld. Want uiteindelijk zijn het die mensen die hun gouden haard hebben opgegeven om elders een betere toekomst te gaan zoeken. In de eerste plaats voor de nakomelingen, voor de kinderen, de kleinkinderen. Om ze dan op een gegeven moment af te geven, en dat doe ik tussen aanhalingstekens, aan een woonzorgcentrum, dat geeft echt wel heel gemengde gevoelens.
Ja. Dus dat kan eigenlijk ook voor medewerkers in een woonzorgcentrum, die kunnen daar ook mee geconfronteerd worden, natuurlijk met aan mantelzorgers die zich daar misschien schuldig over voelen.
Heel zeker. Ja. Heel zeker. Wat natuurlijk ook weer bepaalde dynamieken teweeg brengt. Want als ik mij heel erg schuldig voel omdat ik mijn ouder aan een woonzorgcentrum heb toevertrouwd, dan ga ik ook bepaalde eisen stellen of bepaalde verwachtingen hebben waar het personeel niet altijd aan kan tegemoetkomen.
Ja.
Bijkomend zien we ook dat die tweede generatie ook heel erg argwanend is naar de zorg toe. Net omdat zij heel hun leven hebben moeten opboksen tegen bepaalde vooroordelen, tegen bepaalde stereotypen. Daardoor hebben zij, of de meeste van hen, het idee dat de zorg niet aanpast of niet aansluit bij de behoeften van hen of van hun ouders. En omdat zij net die verpletterende verantwoordelijkheid voelen voor de ouders, gaan zij zich ook dusdanig opstellen.
Ah ja, oké. Dat is wel superbelangrijk om ook dat stukje van het levensverhaal te begrijpen, om daar dan beter mee te kunnen omgaan. Hè?
Jawel, ja, jawel. Ja. Dat is echt wel een hele belangrijke wat je nu aanhaalt, Maite. Want daar waar hun ouders eigenlijk op uitnodiging van België met open armen hier werden ontvangen, hebben zij bijvoorbeeld de Zwarte Zondag meegemaakt. Mm. Hebben zij uitsluiting gekend? Hebben zij racisme aan den lijve ondervonden op jonge leeftijd? En trekt dat zich dikwijls ook nog door in hun later leven? En dat maakt dat zij heel sceptisch zijn ten opzichte van sommige diensten, van sommige zorginstellingen. En dat maakt wel dat mensen op een andere manier gaan gedragen.
Ja. Amai, heel belangrijk om dat mee te pakken ook. Hè? Ik kan mij dan voorstellen, Malika, dat die mensen net heel veel op bezoek proberen te komen, omdat ze zelf er thuis niet meer voor kunnen zorgen dat ze daar dan echt een thuis proberen te maken. Dus dat zal wel een hele aanpassing zijn, hè, voor mensen in een woonzorgcentrum, want vaak krijgen bewoners niet zoveel bezoek.
Inderdaad, ja. Net omdat de familie al groter is dan een doorsnee Vlaams gezin, maar ook om eigenlijk het gevoel te compenseren van kijk, ja, ik kan er niet zelf meer voor zorgen, kan een woonzorgcentrum te maken hebben met veelvoudig en in grotere groepen bezoek voor de bewoner.
Ja, dus rust, reinheid en regelmaat. Komt dan een beetje in het gedrang.
Ja, zo zou je het een beetje kunnen noemen. Maar aan de andere kant kan je het ook zien vanuit een woonzorgcentrum als helpende handen. Want zij zijn heel erg betrokken. Zij willen niet liever dan meehelpen om voor de bewoner te zorgen. Ik zou de aanbeveling willen doen. Zie hen als een bondgenoot, als een extra kracht om samen voor de bewoner te zorgen. Zoals bijvoorbeeld in onze cultuur zijn de zussen van de moeder net zo belangrijk als de moeder zelf of komen daar vlak achter. Dan is het natuurlijk wel heel belangrijk dat je dat als woonzorgcentrum weet, om daar elkaar te kunnen op inspelen. Want al die nichten en die neven zien die tante als een tweede moeder en zullen ook veelvuldig op bezoek komen, zullen misschien eten brengen om samen nog aan tafel te kunnen gaan. En dat is misschien wel mooi om mee te nemen, dat die saamhorigheid, dat die gedeelde tijd, gedeelde voeding, gedeelde verantwoordelijkheid in het voordeel kan spelen van het woonzorgcentrum.
Ja, absoluut. Het is gewoon een kwestie van het weten en elkaar daarin te begrijpen. Hè?
Absoluut.
Ja. Malika, we hebben al heel veel besproken. Ik heb echt al superveel bijgeleerd.
Fijn.
Maar er gaan nu heel veel mensen luisteren die werken in een woonzorgcentrum en die denken, oké, dat is belangrijk, maar wat gaan wij nu morgen anders doen? Heb jij misschien een aantal tips?
Natuurlijk. Om te beginnen zou ik aanraden om bij elke familie één contactpersoon aan te duiden. Net omdat zij met velen zijn, is het wel handig dat je één persoon hebt die de spreekbuis kan zijn, zowel voor het woonzorgcentrum als voor de familie. Dat helpt. En zorg er ook voor dat er heel veel misverstanden of verwarring of dubbele gesprekken al bij voorbaat uit de weg worden geruimd.
Ja, dat denk ik ook. Dat is een hele goede compromis natuurlijk. Hè?
Ja.
Ja. Heb jij nog een tweede tip?
Mijn tweede tip is het feit dat er zoveel culturen, zoveel religies zijn, maakt dat je natuurlijk niet in alles kan meegaan. Dat is vanzelfsprekend, dat lijkt mij evident. Maar het is ook wel belangrijk om te proberen te begrijpen wat er achter een zorgvraag zit. Waarom gedraagt een persoon zich zo? Waarom vindt hij een bepaald object zo belangrijk? En samen u openstellen om te gaan kijken van hoe kunnen we elkaar ergens in tegemoet komen, lijkt mij ook een hele bijzondere manier om persoonsgerichte zorg te kunnen bieden.
Ja. Denk dan zelf direct aan de wens om alert te kunnen sterven.
Ja.
En misschien vanuit de Vlaamse cultuur heel erg Het mensen comfortabel willen laten sterven zonder pijn.
Ja.
En dat is echt een kwestie van elkaar begrijpen en naar een gemeenschappelijke oplossing gaan. Hè?
Absoluut, absoluut. Vanuit de westerse wereld wordt pijn gezien als iets dat niet hoort te zijn of onnodig is. Vanuit een islamitische cultuur heeft pijn een hele grote waarde, namelijk dat het zonde uitwist. Dat het u zuivert om uw schepper op een meest een propere manier, om het zo maar te zeggen, te aanschouwen. Net door uw referentiekader te gaan opdringen en te zeggen van kijk, waarom moet de persoon lijden of we kunnen dit of we kunnen dat, of dat eigenlijk al in de plaats van de mensen zelf beslissen, gaat ervoor zorgen dat die argwanendheid alleen maar groter wordt en gaat er ook voor zorgen dat je de mensen niet laat sterven op een manier waarop dat ze dat zelf willen.
Ja, ja. En dat brengt ons eigenlijk direct bij de derde type.
Ja, absoluut. Niet proberen te oordelen. Altijd in een onbevangen blik kijken naar wat is voor de persoon belangrijk. En dan kan het natuurlijk zijn dat hetgeen dat de persoon belangrijk vindt lijnrecht tegenover jouw idee of jouw principe staat, dan nog kan je je daarvoor openstellen. Ja. Kan je proberen te begrijpen wat een persoon drijft.
Ja, en daar dan erkenning voor geven.
Absoluut. Net dat. Ik denk dat elke persoon, ongeacht van welke achtergrond je ook precies bent, in de eerste plaats gehoord en gezien wil worden.
Dus als het suikerfeest is, werd er bijvoorbeeld ook onlangs een mail rondgestuurd om een goed suikerfeest te wensen aan de collega's die daaraan deelnemen. En bijvoorbeeld, we merken ook wel, bijvoorbeeld, wij vieren heel graag kerstmis. Oké, dan zijn er collega's die misschien voor ons inspringen. Anderzijds, als het suikerfeest is, zijn er veel collega's die dat vieren en die dag vrij nemen, waardoor dat wij dan voor hun inspringen. En er zijn ook collega's geweest, Bartje, helpt eens even, die dat koekjes bijden. Ja, we hebben zelfs een collega gehad en die bracht baklava. Dat is zo'n Turkse, hoe noemt dat?
Ja, lekker
gebak. En heeft dat speciaal op haar een dag suikervis naar hier gebracht, zodat wij daar ook van konden genieten.
Ja. We hadden nog een tip, hè?
Absoluut. Het is heel belangrijk om als woonzorgcentrum uw eigen krachten te bundelen. En wat bedoel ik daarmee? Stel dat je een Turkse mevrouw als bewoner hebt en je hebt toevallig mensen in dienst met een Turkse achtergrond, grijp die kans. Laat de werknemers een brug vormen naar de bewoner om hen beter te begrijpen, om hen beter te kunnen situeren. Want uiteindelijk zal die Turkse werknemer bepaalde gevoeligheden kennen die een doorsnee Vlaamse bijvoorbeeld niet kent. Zal waarschijnlijk de taal spreken, de moedertaal van de bewoner. En dat kan natuurlijk voor een enorme verbinding, maar ook voor een enorm thuisgevoel zorgen voor de bewoner.
Ja, en dat is een heel mooie gedachte, hè? Dat er al heel veel bruggen in huis zijn, maar we moeten ze wel willen zien.
Absoluut. Ja. Daar sluit ik mij volledig bij aan.
Voor de luisteraars, gaan jullie met deze tips aan de slag in jullie woonzorgcentrum? Laat het ons zeker weten. Stuur ons voor 4 mei een foto of een kort verhaal waaruit blijkt hoe Studio Bomma jullie heeft geïnspireerd. En wie weet winnen jullie wel een verwinactie. En Malika, we hebben een hele toffe prijs, hè?
Absoluut. Degenen die winnen, mogen met 2 personen aansluiten bij een kookworkshop die ik ga geven in onderling overleg.
Amai, hoe leuk is dat?
Ja.
Dat zou ik zelf ook heel graag winnen.
Dat moet je meedoen, Maite.
Ja. Malika, ik heb nog 1 vraag en ik stel die ook aan al mijn gasten. Hoe zou jij zelf graag oud worden?
Als ik echt mag kiezen, dan wil ik liefst zo gezond mogelijk oud worden. Omringd door mensen die mij heel na aan het hart liggen. Mijn echtgenoot, mijn ouders, mijn zussen, mijn broers, maar ook mijn kinderen en eventuele kleinkinderen. Ik hoop nog lang te mogen doen wat ik ontzettend graag doe. En ik hoop vooral te kunnen genieten van de kleine dingen des levens.
Ja, ja. Luisteraars kunnen alle info over Malika en het expertisecentrum Dementie Orion terugvinden in onze nieuwsbrief. Die kan je vinden op onze website www.studioboma.be. Maar je kan daar ook op abonneren en dan krijg je die elke keer in de mailbox als er een nieuwe aflevering uitkomt. Heel erg bedankt, Malika, om vandaag naar onze studio te komen.
Het was me een plezier.
Aan al onze luisteraars, dank je wel om te luisteren naar Studio Bomma. Dank je wel aan Sodexo om deze podcast mogelijk te maken. Op 1 juni zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Studio Bomma. Dan gaan we het hebben over tijd. Een thema dat bijna in elk woonzorgcentrum terugkomt wanneer we met medewerkers praten. Hoe beleven we tijd in de zorg? En hoe kunnen we misschien anders kijken naar de tijd die we hebben? Zorg ondertussen goed voor de bewoners, maar ook voor jezelf. Tot dan!